Broeders, zusters, goedemorgen. Waar zijn we gebleven? In Daniël 8, hè? Je kan elke preek natuurlijk op zich, kan je beluisteren. En ik heb bij al die twee preken anderen al gezegd, erin kruipen met je hele leven. Het is natuurlijk ook heel handig als je die andere, als je het bij elkaar hoort. He, maar denk daar nu aan, niet aan, denk daar straks aan. Denk, hé, dat is wel mooi. Daar wil ik wel meer van horen. Want je ziet daar in Daniël 8, zie je daar dat hele beestenspul, hè? Toch? En zie je daar, wat zie je daar, Ram? Die ram met die twee horens, weet je het nog? En dan later die geitenbok, die ramt hem in elkaar. Ja, die ramt die horens eraf. Ja? En dan die geitenbok, die wordt groter. Maar die is ineens ook op het toppunt van zijn macht, Alexander, weet je nog? 33 jaar sterft hij. Dat staat ook in het visioen beschreven. Op het toppunt van zijn macht zal de antichrist niet redden. Zoiets. Ja? We zitten nog steeds in de vorige twee preken. En dan zag je dat er een kleine hoorn tevoorschijn kwam. Uit vier andere hoorns. Die vier generaals, weet je wel. En dan komt er één uit tevoorschijn en dat is Antiochus de vierde. Even heel snel gezegd. Mag je allemaal vergeten als je denkt, wat is dat nou toch allemaal? Want dan gaan we gewoon beginnen met te lezen. In Daniël 8, dat lees je uit de NBV 21. En vers 10 ga ik beginnen. En vandaag tot en met 14. En dan rond ik Daniël 8 af. En dan moet je thuis zelf maar de eindjes aan elkaar knopen. Zullen we dat afspreken? Ja? Is een uitdaging. En hij groeide tot aan de hemelmachten en zorgde ervoor dat een deel van het sterrenleger naar de aarde viel en hij vertrapte het, dat deel dus. Hij verhief zich zelfs tegen de vorst van het leger, waardoor de vorst het dagelijks offer werd ontnomen en zijn heiligdom werd neergehaald. Hij bracht een leger op de been, staat er niet, tegen het dagelijks offer. Hij overtrad de wet en richtte de waarheid ten gronde. Alles wat hij ondernam, lukte hem. Toen hoorde ik een heilige spreken. En een andere heilige zei tegen diegene die gesproken had, hoe lang zal het duren wat in het visioen is gezegd over het dagelijks offer en de verwoestende overtreding, de ontwijding van het heiligdom en het vertrapte leger? Hij zei tegen mij, hé, een rare wending. Hij zei niet tegen hem. Hij zei tegen mij. 2300 avonden en ochtenden. Moet je even de twee delen, kom je aan de dagen. Daarna zal het heiligdom in ere worden hersteld. Nou, dat vond ik wel een mooi stuk. Ja? En we beginnen bij het begin. Hij, wat is die horen uit het vers ervoor, vers 9? Maakt zich groot. Tot aan het leger van de hemelen. Even om jullie mee te nemen in het geheel. Satan, dat weet je als het goed is. Dat besef je als het goed is. Is de bron van alle kwaad. In hemel en op aarde. Vanuit zijn koninkrijk komen dus de antichristelijke werkingen. Want dat is ook kwaad en nog erger dan dat. En die antichristelijke werkingen, die zijn gericht tegen mensen die bouwen aan de gemeente in de hemel. Ja, weet je waarover het we hebben? Dat is goed om even te enten. Ja? Heel veel mensen hebben het over gemeente, zelfs in deze tijd nog. Ja? Maar de gemeente in de hemel, daar gaat het om. En die antichristelijke werkingen, die culmineren als één zoon van God zijn hart helemaal opent voor de geest van de antichrist. Hij, dat is dus die kleine hoorn uit vers 9, dat is dus in de geschiedenis Antiochus 4 Epiphanes, weet je het nog? De verschijning, de openbaring. En hij was zo gek dat ze hem Epimanes noemen. De man met de manies. Ja. Hij is dus een beeld van de antichrist. En we zien de werkingen ervan. Je hoeft maar om je heen te kijken in de wereld. Dan zie je ze volop. Ja. En nooit aan mensen toerekenen. Even voor de duidelijkheid. Hij is ook dus het beeld van die antichristelijke werkingen. En hij maakt zich groot, dat zie je, tot aan het leger van de hemelen. En wat zou dan dat leger van de hemelen zijn? Even meedenken vandaag. Jannie zei, het is wel pittig. Ik zeg, ja, het is niet anders. Ja? Het leger van de hemelen, dat zijn mensen die bouwen aan de gemeente in de hemelen. En gaan zorgen dat de hemelen vervuld worden van God en van Gods geest. Zij hebben zich bekeerd. Zij hebben zich laten dopen in water. Zij hebben zich laten dopen in Heilige Geest. En zij leven met de Heer. En zij stralen als sterren aan de hemel. Dat zie je in hun leven. Ja? Nou. En wat gebeurt er dan? Ik neem je mee gewoon in de werkingen. Hij doet de aarde vallen vanuit het leger, namelijk vanuit de sterren. Wanneer is de eerste keer dat dat gebeurt? Weet je dat?
Lucifer.
Ja, precies, Lucifer. Als Lucifer zich verheft. Hoogmoed, Nederlanders pas op. Ja? En christenen pas dus ook op. Gebeurt als Lucifer zich verheft. Hij is niet van plan om God langer te dienen. Hij heeft zijn eigen evangelie bedacht, waarin hij zelf koning is. En hij denkt dat daar geen haan naar zal kraaien. Nou, dat zal je zien. Hij gaat zijn eigen weg. En hij komt, dat weet je vanuit de Bijbel, met 1/3 van alle engelen terecht op aarde. Ja? Dat geeft een geestelijke werking aan, want ik heb 1/3 engelen vandaag niet rond zien lopen voor de ark. Goed. Wanneer is de derde keer dat dat gebeurt, ter aarde vallen van zijn sterren?
In de openbaring.
In de openbaring, prima. Dat derde keer is als de antichrist zijn leger bijeenbrengt. En dat worden koningen op aarde. Ja, je hebt het zo goed op aarde. En de tweede keer? De tweede keer is in onze tijd. Dus dat is makkelijk, want dit was perspectief, terugblik, om aan te geven hoe het zit in de hemel. Maar nu, voor jou, vanmorgen. De duivel, ik zeg het rechtuit, wil jou ter aarde doen vallen. En hoe doet hij dat? Hij richt je op aardse zaken die gebeuren. Net nog een voorbeeld van gehoord. Dan krijg je dus ook een aardse eredienst. Misschien met allerlei liederen en denk je, oh, het klinkt mooi, oh, het heeft ook wel iets hemels. Hij verleidt je om alleen dus met aardse zaken en religie bezig te zijn. En we zien in deze eindtijd, staat de draak voor de vrouw. Openbaring 12. Zij staat dan, wat gaat er gebeuren op dat moment? Openbaring 12, vers 4. Hier. Zij staat op het punt om te gaan baren. Denk je daar wel eens aan? Als je kijkt naar ons gemeente zijn? Ik vraag maar. Ik weet waar de verleidingen liggen. En de draak gaat dan staan voor, ik zeg tegenover, die gemeente van Jezus Christus. In deze eindtijd. En wat doet hij? Dat is niet moeilijk, met zijn staart sleept hij 1/3 van de sterren van de hemel mee en werpt ze op aarde. Kijk maar in Openbaring. En zijn staart vaagde, staat zo mooi weer in de Aardse Bijbel, het derde deel van de sterren van de hemel weg en wierp ze op de aarde. Ja, wel eens een vallende ster op de aarde gezien, ik vraag maar. Maar dit proces is nu al bezig. En let goed op bij jezelf. Ja, want het is aan de gang. Religieus leven. Ja, want ik ga niet naar Poetin. Dat is duidelijk, hè, Poetin. En er lopen nog een paar opgeblazen figuren rond die denken dat ze land kunnen besturen. En desnoods gaan ze ook nog een keer naar de kerk. Ik zal niet verder uitweiden. Maar je ziet in onze tijd gewoon ook religieus leven. Dat is fijn, we zijn allemaal religieus. Ja, gelukkig. Oh, je gelooft ook in God. Ah, gelukkig. Ja, moet je het makkelijk hebben. Religieus, moet je religieus gaan leven. Een beetje van dit, een beetje van dat. Kluts het maar door elkaar. En wat krijg je? Eén grote brei. Goed zo. Dus aardse eredienst. Evenementensfeer. Manifestaties. En ik zeg één ding bij. Zonder zicht op de gemeente in de hemel. Zonder zicht op de gemeente in de hemel in deze eindtijd. Dus ook zonder zicht op het doel van de gemeente. En het hele eenvoudige vraag kan je zelf op testen. Hoef je niet op te antwoorden. Maar wat is het doel dan van de gemeente? Waar jij aandeel hebt. Zo. Nou, dat is even tussendoor voor jezelf. Maar je ziet hoe dat proces gaat. Hij vertrapt hen. Dat is nogal wat. Als je vertrapt wordt. Ja? En dat gebeurt in deze tijd. Psychische nood is nog nooit zo hoog geweest. Ja? Hij vertrapt hen van binnen. In hun zielenleven. En ik trek de lijn door naar deze eindtijd. In de eindtijd treedt de antichrist, de voorhof van de tempel, plat. Ja, ik had net over de religieuze. Dat is de voorhof van de tempel. Dat komt niet verder. Dat is dus nu al bezig. In deze tijd. Als je niet verder gaat dan een voorhof christen te zijn, dan krijg je het moeilijk. Dan gebeuren er hele dingen. En hoe kon dat nou gebeuren? Hoe kan dat gebeuren? Het zal toch niet weer gebeuren? Ja, als je zo denkt, dan kom je dus niet door de verdrukkingen heen. Als je dit gelooft, kom je niet door de verdrukkingen heen. Dan merk je het al in je leven, dan kan je zelf merken of je vertrapt wordt in de verdrukking. Het heel moeilijk hebt. Denk, waarom doet de Heer nou niks? Ja, de Heer wil werken in je. Hij zegt, Heer, met u kom ik er doorheen. Heer, met u kom ik er bovenop. Heer, met u ga ik verder. Zo. Nee, maar je moet dus weten hoe ik. Daar heb je de antichrist. Werking. Ja? Dan vertrappen ze je in je verdrukking. Dus, positief, blijf het behoud van deze wereld zien. Blijf je eigen behoud zien en bevorderen. Dan zie je hoe het eraan toe gaat op aarde. Maar dan zie je ook wat er in de hemel gebeurt. Ondertussen. Waar het uit voortkomt. En dan merk je ook, en dat is ook zo'n hele goeie, dat je zelf eens gaat merken wat er in je eigen hemel gebeurt. Hé, waarom reageerde ik nou zo? Hé, waarom kwam ik nou zo in het nauw? Ja, dan kwam daar en dan ga je aardse invullen. Nee, ga het nou eens hemels invullen. En je denkt, oh, dat is dus die werking die niet van mij is, waar ik mee af wil rekenen in mijn leven. Zo. En dan blijf je Gods plan met de gemeente zien, of je gaat het steeds helderder zien. Nou, en dan krijgen we vers 11. Tot aan de vorst van het leger maakt hij zich groot. Tot aan de vorst van het leger. Wie is die vorst, denk je? Even als je naar het Oude Testament gaat, want er staat Daniel natuurlijk. Jezus was er nog niet in het Oude Testament. Ja, dan hebben we pre-existentie. Ja, zat teksten waar mensen dan over struikelen. Ja. Nee? Gewoon tot aan de levende God. Zo ver gaat het. Denk eens aan die Babelbouw. Laten we ons een toren bouwen. Die niet tot aan de hemel, dat vertalen ze altijd, maar tot in de hemel reikt bij God. En dan zullen we ons gelijkstellen met hem. En dan gaan ze zich verheffen. Even in de geschiedenis, historische uitleg, doe ik steeds, hè, dan een beetje duidelijke uitleg in de eindtijd en gelijk persoonlijk voor jezelf. Dat zijn drie items die je eruit haalt, hè, steeds. Rond 167 voor Christus keert Antiochus IV, Epiphanes, die is dan net van Egypte teruggekomen, daar heeft hij een slag verloren, die is zo in zijn gramschap gepikt, dan keert hij zich helemaal tegen de levende God. En dat doet hij, maar dat gaan we zien. Wat hij dan gaat doen. Dat doet hij ten aanzien van Het sieraadland, weet je nog, van de vorige keer? Ten aanzien van dus de gemeente, zeg ik maar gelijk, één op één. Ja? En dan staat er, van hem wordt het voortdurende offer weggenomen. Van hem wordt het voortdurende offer weggenomen. Wat doet hij dus? Het voortdurende offer, waar vindt dat plaats? In de tempel, ja. Dus hij doet de tempeldienst stoppen. En in de tempeldienst is er het dagelijkse offer. Vandaar dat vertalingen hebben, het dagelijks offer, het voortdurende of het voortdurende offer. Hij doet het dagelijks offer stoppen. En wat doet hij nog meer? Zei Ellen vorige week al, ze gaan toch ook dat en dat doen. Boven het brandoffer altaar, daar bovenop. Wat laat hij daar bovenop zetten? Een altaar van Zeus. En wat laat hij in het vervolg offeren? Onreine dieren, varkens. Wat een zwijnerij, joh, in de eindtijd. Ja, en je kan het al omzetten misschien. Doet nog niet. Dan functioneert dus, want dan functioneert het heilige der heiligen niet meer. En ze spreken dan over de gruwel der verwoesting. Letterlijk de verwoestende gruwel. Want dat is dit. Wie spreken ervan? Matthäus, Lucas en Marcus. In hun eindtijdreden. Die ik een paar jaar geleden ook weer eens behandeld heb. Ja? De gruwel van de verwoesting in de eindtijd, zeggen zij, schrijven zij, waarvan Daniël al spreekt. En dat is nu dus al bezig. Ja? Leuk, hè? Want dan kan je eens op een andere manier naar het journaal kijken. Nu al bezig in deze wereld. En dus ook in de religieuze wereld. Er is één occulte beweging op gang gekomen. En dat bewerkt de geest van de antichrist. En nou wordt het persoonlijk. Hij bewerkt dat jij je voortdurend offer niet meer brengt. Ja? En je mag het zelf invullen. Maar dat ligt altijd op de loer in deze tijd. Druk, druk. En stilte is not done. Is out of the town. Kan je stil zijn? Van binnen en van buiten? Ik vraag maar. Hij wil dat je het voortdurende offer niet meer brengt. Niet meer met hem het woord overdenken, spreken. Dat je je dagelijkse omgang met Jezus, even in deze tijd geplaatst, niet meer onderhoudt. Terwijl je hem dagelijks mag dienen. Dagelijks mag aanbidden en vereren. Tot hem bidden, met hem praten. Want je wilt toch horen wat hij zegt tegen je. Nou, dat vind je steeds minder in deze wereld. Want we horen steeds meer naar wat zegt hij, wat zegt hij, wat schrijft hij. Oh, die hebben ook weer een boek geschreven. Nou, ik zal me er niet aan bezonderen. Ja? Je vindt het steeds minder in deze tijd. Dat mensen vanuit een gebedsleven, vanuit een stilte, vanuit een lofzang voor de Heer en met het doel van de gemeente voor ogen hun weg gaan. Want als dat een wereldleider is, dan gaat hij bidden. Dan roept hij aan tot gebed en andere dingen. Maar dat dagelijks offer, dat ligt helemaal stil. Totaal gezien. En jij mag dat opheffen. In je eigen leven te beginnen. En dan verder. En staat er dan. Dat is nog niet alles. Hij nuanceert en de vaste plaats van zijn heiligdom wordt weggeworpen. Ja? Ze ontwijden het altaar. Ze ontwijden de tempel. En de geest van de antichrist wil niets anders dan jouw leven ook ontwijden. Misschien zelfs met leuke teksten erbij of zo, vanuit de Bijbel, wie weet. Als je maar niet bezig bent in de geestelijke dingen van de Heer. En waar het heen gaat. En waar jij je voor in mag zetten. In deze tijd. Ja? De geest van de antichrist werpt de vaste plaats van Gods heiligdom weg, lees ik hier. En wat betekent dat? Dan komt dat andere altaar, heb je nog, erbovenop te staan. Dan bewerkt die dat jij aan andere goden gaat offeren. Macht, geld, eigen eer, aardse heerschappij. Het is me nogal wat. Ja? Familie. Dat ook geen godheid worden. De wetenschap. Ik heb het nou wetenschappelijk bestudeerd en dan lees je een heel artikel van iemand. Het gaat natuurlijk over de hersenen, waar alles komt uit je hersenen vandaan. Ik denk, gaat er nog iets aan vooraf waardoor die hersenen beïnvloed worden? Wie gaat dat vertellen en uitleggen? Want het artikel op zich en de uitleg op zich is prima. Maar één stuk en dan wordt weggelaten en dan wordt dus die wetenschap en Godheid en die wetenschapper. En God als hij niet uitkijkt, want die weet het. Ja, zo. Nou, dat is de nieuwe eredienst dus in deze tijd. Het gaat over, nou, ik heb het al gezegd, hè. Maar jij mag toch een tempel zijn voor de Heer. Je leven reinigen. Je leven heiligen. Je leven laten vervullen. Verder laten vervullen van de geest van God. En komt er dan. En nou komt er een. Ik geef eerst je de vertaling maar die ik gemaakt heb. En een eredienst. En de meeste ze vertalen erbij een vervangende. Staat er niet, maar ik zet het er even bij. Die komt in de plaats van de echte eredienst. Snap je? Wordt gegeven tegenover, in de zin van in plaats van het voortdurende offer, in weerspannigheid. Dat offer is niet in weerspannigheid, dat voortdurende offer, maar dat gebeurt dus in weerspannigheid, vanuit de geest van weerspannigheid. Zo staat hij. En dit vers, en daarom moet je hier niet een leger vertalen, dat veel vertalingen doen, kijk maar na. Dit vers hoort natuurlijk bij vers 11. Ja? En ik vind het zo leuk wat de Bijbel in gewone taal zegt. Die laat een stukje weg, maar die zegt wel, hij begon zijn eigen godsdienst. Hij hield mensen tegen die elke dag offers aan God kwamen brengen. Ik denk, dat is nog heel leuk uitgedrukt voor zo'n heel moeilijk vers. Want het is het moeilijkste vers uit het boek Daniël. En vandaar dat ik je even iets laat zien. Ik heb het erg ingekort. Een Saba staat er. Dit is Hebreeuws, hè, Saba. Dat je het even ziet. Wordt gegeven tegenover het voortdurend offer, in plaats van het voortdurend offer, in de zin van vanuit weerspannigheid. En Saba is nogal breed van betekenis, dat woord. Je hebt bijvoorbeeld Sabaoot. Nooit van gehoord? Ja, want sommige vertalingen laten het staan, namelijk heerscharen. Legers, zeggen anderen. Maar ik ga snel naar het werkwoord, om bij de kern te blijven. Het werkwoord daarvan, dat is, zijn mensen die dienen. En waar kan je nou dienen? En dat is heel apart, je kan dienen in het leger, maar je kunt ook dienen in de tempel. Daar komen de orthodoxie-joden nog, weet je wel, die dienen niet in het leger, maar die zeggen wij dienen in de tempel. Dat is vandaag de dag, hè? Maar ze moeten nou in dienst, heb ik gehoord. Het zal nog wel een paar stenen overheen gaan. Goed. Dus dienen in het leger, maar ook dienen in een tempel. En dan kijk ik naar de Septuagint. Je weet wat de Septuagint is, hè? De Griekse vertaling van het Oude Testament. Die heeft natuurlijk een Grieks woord, liturgia. Hé, hey, daar komt liturgie vandaan. Ja. Dienen. In de zin van je tempeldienst vervullen. Ja? Ik heb er nog één, dacht ik. Ja. Conclusie. De dienst waar het hier over gaat, dat is dus tempeldienst. Oftewel eredienst. En er zijn ook sommigen die dat nog een beetje vertalen, maar anderen zitten het stoethaspelen. Ik zal je besparen, anders raak je misschien in de war. De vertaling van dit vers wordt dus een vervangende eredienst wordt gegeven tegenover in plaats van het voortdurende offer en dat vanuit weerspannigheid. Omdat je niet meer gewillig meegaat in wat de Heer aanreikt in het woord in de gemeente. Ja? Goed. Bovenop het voortdurende offer wordt dat gegeven. In plaats van het voortdurende offer. Mensen gaan afgoden vereren. Ik zei het al, geld, eer, macht, aanzien, doen het goed. Ook in een religieuze kring. En zeker als je dan ook gelijk weer een boek schrijft. Ja. Maar, daar had ik al over gehad, hè. De vervangende dienst kan ook zijn, luister goed, de strijd van je moeite. De strijd van je zorgen. De strijd van de beslommeringen van jouw leven. Daar kan je zomaar door opgeslurpt, slorpt, zal ik slorpt zeggen, worden. Ja, dat is beter qua taal, geloof ik. Ja? Dus die kunnen zomaar dan jouw mogelijkheden verstikken om vrucht te dragen. En er is ook een gelijkenis van, zo u weet. Ja? En dat nu bewerkt Belial. Hij voert die weerspannige geesten, die voert hij aan in levens van mensen. En hij bewerkt dat zij vrij willen zijn. En ik zeg het nogmaals, dat is een vrijheid op aarde en niet in de hemel. Vrij van wetten en regels. En dan hoor je het misschien al, als je scherp meedenkt vanmorgen, zo worden zij vanuit de hemel op aarde geworpen. En let op die regels, want daar gaan we ons lekker niet aan houden. En denk je dat ik dat ga doen? Nee, want het leidt niet tot zoonschap. Het leidt niet waar de Heer je naartoe wil hebben. Dat zeg ik dan. Ja? Als je meegaat, stel, ga je nou in de gaten krijgen in deze weerspannigheid. Kunnen ook momenten zijn dat je daarin meegaat. Als je meegaat in deze vervangende dienst, weet je wat er dan gebeurt met dat voortdurende offer? Met het doel van, dat vervaagt, dat is er ergens niet meer. Dan denk je, daar hadden we het over gehad. En soms bij jezelf denk je, hé, waar zit dat? Tevoorschijn halen, Heer, samen met u. En als het nog verder gaat, vervaagt het gemeente zijn voor jou. Ik zou niet weten in welke kerk of gemeente ik zou moeten gaan zitten, zei er ooit iemand. Ik denk, je zit toch in een gemeente? Ja, dat denk ik dan. Maar misschien is dat mijn afwijking. Mag jij het zeggen? Ja. Nou, en dan kijken wat hij verder doet. En hij is de waarheid, nou dat snap je al, hè, naar de aarde aan het werpen. Ja, de waarheid ligt voor hem dus op aarde. Denk je mee, geestelijk, ook voor jezelf? Even weer historisch, vers 12b. Van Antiochus IV, Epiphanes, was een Syriër, hè, om het nou maar plat in deze tijd te zeggen, mogen ze de wet van Mozes niet meer naleven. Ze mogen hun kinderen niet laten besnijden. Ze mogen hun feesten niet vieren. Ik heb het voor je opgezocht. Ze moeten varkens offeren. Nou, van de geest van de antichrist, gelijk naar jezelf, mag jij de wet van Gods geest niet laten werken in jouw leven. Hij verbiedt de geestelijke besnijdenis. En soms weet iemand niet eens wat zijn geestelijke besnijdenis is. En wat het voor zijn kinderen betekent. Nou, dan krijg je gelijk testen voor jezelf. Ja, want ik ga het niet uitleggen. Je feesten vieren. Samen met de Heer, mensen, beleef je toch zoveel. Kan je van getuigen. Om je heen. In de gemeente. Je overwint. Je vernieuwt. Je herstelt. Je krijgt misschien wel een openbaring. Een gedicht. Een uiting. Dat moet je toch vieren. Heer, dank u voor wat u mij laat zien. Dank u voor wat mij in mij gaat doen, in ons, in de gemeente gaat doen. Maar, het zal duidelijk zijn, wat je leert van Gods eeuwige dingen, dat kan ook wel eens vervagen. En als je dat nou merkt bij jezelf, pak dat dan aan vanuit je relatie met de Heer. Heer, ik ga niet mee in dit vervagen. Ik wil de dingen helder hebben in mijn leven. Ik ga niet mee in het onreinen van deze tijd. Daarvan reinig ik me. Daarvoor heilig ik me. Ik laat de waarheid niet ten gronde richten. Ik blijf u trouw. Ik blijf bouwen aan uw hemel in de gemeente. Nou, dan is jouw waarheid, dat is dan de werkelijkheid van wat er in de geestelijke wereld gebeurt. En ook in levens van mensen aan goed. Je weet het toch van Pilatus? Ja, wat is waarheid? De waarheid staat voor hem. Het is toch niet te geloven zoiets? Ja? Dus, jouw waarheid is dat je de werkelijkheid ziet van wat er in de geestelijke wereld gebeurt in deze tijd. En ook bij jezelf. De Bijbel zegt, het zichtbare ontstaat altijd vanuit het onzichtbare. Dus vanuit de geestelijke wereld gebeurt alles. Nou, kijk eens hoe het gaat. Hij doet en hij is voorspoedig. Je zou denken, nou, die gaat hem weg. Ja, Heer en wij dan. Antiochus lukt alles even in de geschiedenis. En vers 24b, zal ik je laten zien, die beschrijft wat de antichrist zal doen. Komt ie. Hoort hierbij, even geestelijk in de eindtijd, op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtiger zal hij ten gronde richten, hè, ook het heilige volk. Goeiedag, mijn hemel, daar gaat het heen. Ja, is toch wat? Maar als je nou doordenkt en meedenkt naar Openbaring, het hoogtepunt, weet je nog wel, de culminatie van die antichristelijke werkingen, dan zie je dat er die antichrist komt. En wat gaat hij doen? Die gaat de eerste zonen van God doden. En het hele raar, en daar moet ik nog een hele hoop gevoel bij krijgen, want die laten zich ook doden. Die zeggen, kom erop. Raar, hè? Zou je zeggen. Tenminste, zeker voor mensen die spierballen willen in deze tijd. Geestelijke spierballen. Maar dit zijn mensen met geestelijke spierballen. Ja? Die antichrist gaat die eerste zonen doden. En hiermee probeert hij de gemeente in verwarring te brengen, zoals hij nu al met vervelende dingen mensen in verwarring probeert te brengen. Maar, kijk in Openbaring, de gemeente blijft vasthouden. De gemeente blijft bidden. En wat gebeurt er dan? Dan daalt Jezus neer uit de hemel. Dan spreekt hij zijn woord. En de zonen, die staan op uit de dood. En dan verzamelt hij de zijnen. En ook zij, zijn gemeente, overwinnen dan de dood. Daaraan kan de antichrist niets meer veranderen. Dan heeft hij alleen nog maar lege briefjes, die hij dan maar zelf in moet vullen. Zo. Het staat zo vast als Gods huis. Onder leiding van Jezus gaat de gemeente het heiligdom herstellen. Gaan zij kort gezegd mensen en schepping herstellen. Alles en iedereen oprichten. En komt die grote bruiloft tot stand. Prachtig. De vrouw voor God onder leiding van Jezus. Nou, ik zal niet verder uitweiden. Daar komt ie. Hey. Het kantelt, er gebeurt iets. We zijn uit het beeld weg. En ik hoor een heilige spreken. Waarom zegt hij nou niet wie dat is, joh? En een andere heilige zegt tot wie hij spreekt. Dus Daniel hoort twee heiligen. En die praten met elkaar. En u hoort alleen maar het eind van hun gesprek. Als je meekijkt. Wie zijn die twee heiligen? Ook heel hoop over geweest. Michael en Gabriel. En Michael vraagt heel eenvoudig aan Gabriel. Tot hoe lang duurt dit visioen van het dagelijks offer. En deze verwoestende weerspannigheid. Die het heiligdom prijsgeeft. En de eredienst vertrapt. Nou, dat heb je gehoord, hè? Zal ik kort herhalen? Dagelijks offer ligt stil. Het heiligdom is prijsgegeven. De hemelse eredienst wordt vertrapt. En de andere dienst komt ervoor in de plaats. Vanuit de weerspannigheid, die blijft werken. En Michael, en dat vind ik zo mooi, die vraagt niet, ja, waarom gebeurt dit nou? Dat zou de eerste vraag soms voor ons nog zijn. Waarom gebeurt dit nou? Nee. Hij zegt, tot hoe lang? Tot hoe lang? Hoe lang duurt dit? Vind je het mooi? Tot hoe lang duurt dit? En ik hoor hier geen wanhoop. Ik hoor hier geen vertwijfeling. Ik hoor hier een verwachting. Hier gaat een einde aankomen. Zo. Mooi hè, voor je eigen leven, toch? En ook de heiligen onder het altaar in Openbaring, die vragen dat. Laat je even zien. Tot hoe lang nog duurt het visioen? Kijk nou, die hebben we net gehad, hè? Daar komt hij. Hoe lang nog, meester, heilige en waarachtige, voordat gij oordeelt en ons bloed wreekt aan hen die op de aarde wonen? En dan komt het volgende vers, wat gaat verder, in Daniel. En hij zegt tot hem, heb ik me vergist, er staat letterlijk tot mij, tot avond en morgen, 2300, dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden, is in ere hersteld worden. Heb ik maar even voor het gemak erbij gezet, omdat het anders misschien zo moeilijk is. Ja? Hij zegt tot mij, tot wie dan? Tot Daniel, ja. 2300 avonden en ochtenden. Hoeveel is dat in jaren uitgedrukt? 3? Ja, iets minder dan 3,5. Regelmatig komt 3,5 jaar voor, hè? Daar kan je ook wel iets bij bedenken. Daar ga ik niet over uitweiden. Historisch nu weer even, zo lang wordt dus de tempel onteerd. Onteerd. Ja? Maar er komt dus een einde aan. Want als je aan 3,5 denkt en aan 7. 7 is een volheid, hè? Dus het krijgt niet zijn volheid. Het wordt geen 7 jaar. Na iets minder dan 3,5 jaar wijden ze het altaar opnieuw in en herstellen ze de tempeldienst opnieuw. En weet je nog wie dat doet? Dat is een slagvaardig volk, de Maccabeeën. Ja? In de katholieke vertaling hebben ze de Maccabeeën erbij staan. En dat zijn voor de protestanten was dat niet helemaal het eren, want er wordt zoveel aan strijd geleverd en het is ook best, als je dat uit moet zoeken, je moet eens proberen te lezen, ja. Maar dan kom je wel iets van de geschiedenis tegen. Van Judas de Maccabeer. Die zorgt dat er een eind aan komt. Klaar. En Jezus zorgt met zijn gemeente ook dat er een eind aan komt. En wat zullen we zeuren? Hoe? Wat? Gaat gebeuren. Doordat jij je inzet. Dus ik denk. Ik denk dan. Wat een bemoediging. Wat een vertroosting. Zomaar voor je eigen leven. Als je het naar je toe haalt. Dat je denkt. Ik zit niet met lege briefjes hier. Ik zit niet met ellende. De Heer is met me. De Heer helpt me. En het gaat er naartoe. Dat. Zo. Ja toch? Nou. Ook een bemoediging voor de tijd waarin we leven. Dit gebeurt en dat gebeurt. Ik vul het lekker niet in. En er zijn een paar gestoorde vogels. Ik vul ze ook niet in. En er gebeuren allerlei bewegingen. Ik ga het ook niet invullen. Als krijg je allerlei protestbewegingen meedogenloos over je heen. Wat is in deze tijd? Als je niet aanpast, als je er iets tegen hebt, tegen al die verschillende vormen van, vul het ook lekker niet in, ja, dan sabelen ze je neer. Ja, maar gelukkig niet in de hemel, want je blijft staan. Toch? Mooi, hè? Dus, zeg ik, hou vast wat je hebt. Hou vast wat je hebt. In de gemeente. Samen met de Heer. En Hij zegent je. Halleluja. Amen. Ik ga eerst bidden. Heer Jezus, dank u. Dank u voor vanmorgen. Het is me nogal wat, maar u zegt er toch veel in uit. En ook niet ver weg, maar begin al bij ons persoonlijk nu. Als ontrichten in deze eindtijd op de voleinding van alle dingen. We zegenen elkaar om daarin mee te komen. Niet qua visie alleen, maar natuurlijk ook in je eigen leven. Dat je erin kruipt met je eigen leven en dat je er rijker uitkomt. Vind je niet prachtig? Ik zegen je daarin, in Jezus' naam. Amen.